him a port. En het gaat over de laatste wat we voor koning Nebukadnezar in de Bijbel vinden. Koning Nebukadnezar, aan alle volken, natie en talen die op de hele aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft, te kennen te geven. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte. En de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Daarom werd er mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen, omdat zij mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Toen traden de magiërs, de bezweerders, de galdeën en de toekomstvoorspellers binnen. En ik vertelde de droom in hun tegenwoordigheid. Maar zij konden mij de uitleg ervan niet laten weten. Totdat tenslotte Daniel, zijn naam is Belshazzar, naar de naam van mijn God, bij mij binnentrad, in wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom. Belshazzar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is, en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom, die ik gezien heb, te weten de uitleg ervan. De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen, waren deze. Ik keek toe en zie een boom midden op de aarde. Groot was zijn hoogte, de boom werd groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende: hou die boom om. Kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onderweg vluchten en de vogels van zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band, in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is. Laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen. Opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Belshazzar, vertel de uitleg ervan, opdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. Toen stond Daniel, zijn naam is Belshazzar, een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei: Belshazzar, laat de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Belshazzar antwoordde en zei: meneer, mogen de droom overkomen wie u haatte en de uitleggen van uw tegenstanders. De boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. De dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken. Dat bent u, o koning. U die groot en sterk bent geworden, want uw grootheid is zo toegenomen dat zij reikt tot de hemel en uw heerschappij reikt tot het eind van de aarde. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei: hou deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde. En wel in een ijzeren en bronzen band in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er 7 tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg ervan, o koning. Het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn Heer de koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten. En u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen. En u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moet laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk een stem vanuit de hemel. U, o koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals de runderen en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Hij at gras, zoals runderen, en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de vieren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Na verloop van die dagen sloeg ik Nebukadnezar mijn eigen ogen op naar de hemel. Want mijn verstand kwam in mij terug en ik geloofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legerwacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn. En zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan.
Ik trek even die gordijnen dicht. Ik trek die gordijnen dicht.
Ik heb nog een mededeling. De volgende keer in juni slaan we over. In juli wel. In juni is dus geen bijna studie. Dat is ook.
Juni, ik ben met pensioen, dus in juni is mijn vakantiemaand.
Ik heb nog een paar weken.
laatste periode uit het leven van koning Nebukadnezar. In die laatste periode bevat dat zijn oorlogen afgelopen zijn. Hij heeft een paleis laten bouwen in korte tijd. En hij wandelt op het dak van dat paleis. En daarna lezen we niets meer over koning Nebukadnezar in Daniël. Ook in de ongewijde geschiedenis, als je over de laatste periode van Nebukadnezar leest, dan lees je ook niet meer over oorlogen. Dan lees je ook niet meer. Dan lijkt het alsof deze man toch werkelijk helemaal veranderd is. En zo, dat blijkt ook uit dit hoofdstuk wat we hebben gelezen. Zijn rijk was zo majestueus, het was zo machtig. Wordt ook in de geschiedenis beschreven. Hij kon trots terugkijken op zijn leven. Daar zijn we een beetje aangeland. Het eind van zijn leven. En ja, wie doet dat niet? Als je zegt van, het einde nadert een beetje. Ik zit in de laatste levensfase. Dan wil je wel eens terugkijken van hoe je leven geweest is. En sommigen kunnen dat met heel veel trots doen. En kijken naar de dingen die zij gepresteerd hebben. Zoals Nebukadnezar dat ook doet. En ik denk dat een christen terugkijkt als hij zo zijn werkzame leven achter de rug heeft. En in zijn pensioen is beland en een beetje terugkijkt naar het leven wat hij gehad heeft. Dat hij door de genade van God zijn leven bekijkt. En dat is natuurlijk een hele andere situatie. Paulus zegt, door de genade van God ben ik wie ik ben. God heeft aan mij gearbeid. En als hij naar zijn leven terugkijkt, zegt hij, ik heb meer gewerkt dan iedereen. Hij zou best kunnen zeggen van, als ik mijn werk vergelijk met anderen, dan heb ik er toch redelijk goed van afgebracht. Maar dat deed hij niet. Hij zegt, door de genade van God ben ik geworden wat ik ben. En wat een verschil is dat met deze man, met deze Nebukadnezar, die God eigenlijk helemaal niet kende in zijn leven. We moeten niet goed begrijpen dat waar we met elkaar in het boek Daniël over hebben, dat is dat het volk Israël uit het land is, ik heb dat vaker gezegd, en gekomen is onder de volkeren in Babel en in Assyrië, onder die volken verspreid is. En dat daarmee de vervulling voor Israël ingezet is, die God via Mozes had laten weten. Dat als zij niet naar God zouden luisteren, als ze de afgoden zouden gaan dienen, zou God ze uit dat land halen. Waarom zou God dat doen? Maar goed om dat te bedenken. Omdat het, dat heeft ook hiermee te maken, omdat God gezegd heeft, ik wil mijn volk brengen naar een plekje waar ik woon, een stukje domein op aarde, wat mijn domein is, waar ik kan wonen, waar ik met mijn volk kan wonen, waar ik aanbeden kan worden door mijn volk, waar de offerdienst kan zijn, waar ik met mijn volk kan wandelen. Vanaf de schepping is het altijd de bedoeling geweest dat God een plaats zou hebben op aarde die hij aan de mens zou toevertrouwen, denk maar aan het paradijs, maar waar hij ook met de mens zou wandelen. Maar waar de mens over zou regeren, denk maar aan het paradijs. God had de mens opdracht gegeven om te heersen over de dieren van het veld. Maar wel onder leiding van God. Wel onder leiding van de Allerhoogste. Het was wel zo dat de Heere God zelf de dieren bij Adam bracht om zijn namen te geven, stuk voor stuk. Het was een samenwerking met God. Gods bedoeling was altijd geweest niet dat de mens vanuit zichzelf zou regeren, maar dat de mens samen met de Heer zou gaan regeren op aarde. En dat is allemaal kwijtgeraakt. He, dat zien we gewoon niet meer, want de Satan is de overste van deze wereld geworden. En we zien zijn invloed enorm in deze wereld zien we toenemen. En er zijn allemaal pogingen die we ook vandaag de dag wel vinden, waarvan je zegt, nou, wij moeten proberen om dat koninkrijk van God op aarde te gaan herstellen. Het is eigenlijk in een hele opkomst. Wij moeten trachten dat wij deze, het is al heel oud ook trouwens, dat we deze aarde weer zo maken, weer zo cultiveren, dat die weer voor God acceptabel wordt. Dat God hier een plek vindt. Maar het boek Daniël laat zien dat dat een onmogelijke gedachte is. Omdat het tweede hoofdstuk, de eerste droom van deze koning Nebukadnezar, al laat zien dat dat koninkrijk pas zal komen als al die andere koninkrijken vernietigd zijn. Zolang die andere koninkrijken er zijn, zal dat koninkrijk nooit komen. Dat nieuwe koninkrijk dat komt, en wat we in hoofdstuk 2 hebben behandeld, die steen die van de berg wordt losgemaakt, dat zal al die koninkrijken, want we zien in dat beeld zijn al die koninkrijken vertegenwoordigd, tot Rome toe, maar dat zal al die koninkrijken vernietigen, het zal het verwoesten. Waarom? Omdat die koninkrijken geen rekening houden met de Allerhoogste. En het zicht blijft voor God op dat ene bijzondere volk Israël, de belofte die hij aan Abraham heeft beloofd, en dat volk Israël, ja, dat zou dan een stukje land krijgen op aarde, niet eens zo'n groot stuk, want wat is Israël nou? Een stukje land op aarde, waar God zou wonen in Jeruzalem, en waar God zijn volk om zich heen zou hebben, en waar eigenlijk het paradijs zou worden hersteld, het domein van God hier op aarde. En dat eigenlijk al die koninkrijken ook in werkelijkheid zou gaan vernietigen. Nebukadnezar ziet dat niet. We lezen hier dat hij vond dat zijn koninkrijk was gebouwd door de sterkte van zijn macht en ter ere van zijn majesteit. Daar had hij alles aan gedaan. Hij had geen enkel idee, Nebukadnezar, dat eigenlijk hoe machtig die ook was, en hij was machtig, dat wat hij deed, dat hij eigenlijk alleen maar een werktuig was in de handen van God. Dat God hem gebruikte, dat hij eigenlijk alleen maar een dienstknecht was van God. Al besefte hij dat niet. God gebruikte hem als een instrument om uit te voeren wat God via Mozes aan Israël had gezegd. God gebruikte hem om zijn volk Israël te tuchtigen en tot bezinning te brengen. In de hoop dat dat volk uiteindelijk zou gaan begrijpen dat ze God nodig had. Maar het doel van God bleef Israël. Niet deze koning op zichzelf. Hij was een werktuig in Gods hand. En elders wordt hij dan ook in die zin een dienstknecht van God genoemd. Want God gebruikte hem zoals God ook in ons leven allerlei dingen kan gebruiken om zijn doel te bereiken. De afgelopen oorlogen hebben dat aangetoond. Israël is niet van de kaart geveegd. Niet omdat het leger van Israël zo geweldig is, maar omdat de God van Israël de grenzen van het geweld bepaalt. Ook in het leven van Nebukadnezar. En natuurlijk is heel veel geweld rondom Israël. Maar dat geweld is nooit het doel op zich. Dat geweld wordt gebruikt God als een roede om uiteindelijk Israël terug te brengen bij de Messias. Bij de Heer Jezus, die tegelijkertijd is bij hun door God geschonken koning, die tegelijkertijd natuurlijk ook de koning der koningen is. Zo lezen we in Jesaja 51, vers 12. Ik ben het die u troost, zegt de Heer tegen Israël. Wie zijt gij dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind dat als gras wordt weggeworpen, dat gij vergeet de Heere uw maker die de hemel uitspande en de aarde grondvestte, dat gij bestendig de hele dag verschrikt zijt vanwege de grimmigheid van de verdrukker wanneer hij uit is op verdrukking. En dan vinden we iets heel moois, het is een bekende tekst. Maar de Heere, Yahweh, de Nieuwtestamentische Heere Jezus, is de maker van Israël. Het is hun maker. Het is Yahweh geweest die hen door de woestijn leidde. Het is Yahweh geweest die hen uit Egypte leidde. Het is Yahweh geweest die Mozes ontmoette bij de braamstruik. En die Israël gevormd heeft in de woestijn. En gemaakt heeft. En die als Jezus Christus naar deze aarde komt en onder zijn volk heeft gewoond en de koning van zijn volk is geworden. Het zijn allemaal dingen die we bij onze basiskennis horen, die we gewoon moeten weten. Het is ook Yahweh die het werk wat hij begonnen is, om te maken, dat volk Israël, voordat het volk zal gaan voleindigen. Hij heeft daar de centrale rol in. Dus mensen om me heen kunnen zeggen, en we zien dat om ons heen, ik weet niet of u dat die programma's wel eens ziet, die programma's over Israël, maar dan zie je de boosheid en de woede, en wat er gezegd wordt over Israël. En wij zullen hen in de zee drijven. En wij zullen dit en wij zullen dat. En wij zullen het zo doen. En we zullen het zus doen. Maar het zal niet gebeuren. We zullen heel ver komen. Maar God zal het niet toestaan. Want God waakt over Israël zoals hij me dat ook in het leven van deze koning Nebukadnezar vinden. En ze zullen dat moeten erkennen. He, want wat Israël betreft, en het gaat over Israël, hè, Jesaja 9. Want een kind is ons geboren. En een zoon is aan ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. En komt het de ijver van de Heere der Heerscharen zal die doen. Dus God zelf zal het doen. En het is deze koning Nebukadnezar die dat moet gaan erkennen, die het moet gaan inzien. Hij kan zo machtig zijn. Hij kan overal over de hele wereld regeren. En God heeft hem die macht gegeven. Maar zijn koninkrijk is geen eeuwig koninkrijk. Het zal geen stand houden. Uiteindelijk zal hij degene verhoogd worden die op aarde het diepst is vernederd. En dat is de Heer Jezus. Er is geen mens geweest die dieper vernederd kan worden dan Jezus Christus. Waarom niet? Omdat er geen mens zo hoog was toen hij naar deze aarde kwam. Dat hij de zoon van God zelf is. God de zoon, de schepper van alle dingen. Omdat hem alle eer en glorie en heerlijkheid toekwam. En hij komt naar deze aarde toe en hij wordt mens en hij woont onder ons. En hij wordt hier op deze aarde vernederd. En zijn verhoging zal dus niet alleen een verhoging zijn die hij krijgt in de hemel. Vanuit zijn opstanding. We weten het, hebben we dat gehoord, hebben we dat meegemaakt. Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft nieuw leven aan het licht gebracht. Hij is door God uitermate verhoogd, boven alle overheden en machten gesteld. Ook die van op deze aarde, elke naam die er genoemd wordt, hij erboven. Maar er zal een moment komen dat dat op aarde zichtbaar wordt. Er zal een moment komen dat hij zijn troon op aarde zal oprichten. Er zal een moment komen dat de koningen van de aarde naar hem toe zullen gaan. En dat ze allemaal voor hem zullen buigen. En dat ze zullen erkennen dat hij Heer is. En dat ze dus tot dezelfde erkenning komen als deze koning Nebukadnezar. Met al hun macht zullen ze voor hem buigen. En koning Nebukadnezar, het is een man geweest met een enorme macht, maar ook een verschrikkelijk man. Ook soms een beest van een mens. Iemand die zijn steden liet bouwen door slaven, duizenden slaven. En ze werkten echt niet van 8 uur tot 6 uur, hoor. Ze werkten zolang het licht was. En ze kregen haast geen voedsel en de zweep ging erover en er stierven er duizenden. Het was een beest van de mens. Het was en iemand als een Hitler, uiteindelijk zal hij komen en zal hij buigen voor Jezus. Want hij is de Allerhoogste Heer en tegelijkertijd is hij onze Heer. En is hij onze Redder en is hij onze zaligmaker. Maar alles zal zich voor hem buigen. Elke schoen die dreunend stand en de ijver der Heerscharen die zal dat doen. Ook dat moet koning Nebukadnezar erkennen. In vers 17 lezen we: Opdat de levenden erkennen, zegt hij, dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Dat is een prachtige profetie. De laagste onder de mensen, degene die het meest vernederd is, tot de dood, ja, tot de dood van het kruis, die zal door God worden aangesteld als heerser en heer over deze hele aarde. Abidenus, dat was een Griekse historicus, die rond 260 voor Christus leefde, en die schreef een boek, Geschiedenis van de Chaldeërs en de Assyriërs. En enkele fragmenten daaruit zijn bewaard gebleven. En hij schreef dat de gebeurtenissen van dit hoofdstuk zich afspeelden na Nebukadnezars overwinningsveldslagen, en dat hij zijn nieuwe paleis in slechts 15 dagen had laten bouwen. En de Bijbel sluit hier prachtig bij aan. Hij is in rust. Kijk eens naar het grote Babel wat ik gebouwd heb. Het is allemaal klaar. Hij is zorgeloos. In zorgeloze rust. Dat betekent ook, zoals we dat in de eerste drie versen lezen, dat Nebukadnezar aan het einde van zijn leven toch heeft ingezien hoe God zijn leven zag en heeft de almacht van God in zijn leven erkend. En uiteindelijk is dat uitgelopen in het groot maken van de Heer en het eren van de hemelkoning, de God van de hemel, zoals we hem in het boek Daniël tegenkomen. En dat uiteindelijk moet hij dan erkennen dat het koninkrijk uiteindelijk door het eeuwige koninkrijk zal worden ingenomen. Nebukadnezar mocht aan Jeruzalem, de stad van de grote koning, hebben ingenomen. Hij mocht de tempelschatten hebben meegenomen. Hij mocht de tempel verwoest hebben. Hij mocht Jeruzalem verwoest hebben. Dat betekende niet dat God zijn volk had verlaten. En dat hij daarmee de God van Israël had verslagen. Het betekent niet dat God zijn band met Israël uit het oog had verloren. Het betekent niet dat God zijn belofte aan de kant had gezet. Het betekent ook niet dat het plan van God, dat hij daarmee, dat de wereldheersers de plannen van God ongedaan kunnen maken. God had de mens nogmaals opdracht gegeven om de aarde te bewaken, maar wel onder de heerschappij van God. Wel in afhankelijkheid van de Heer. In afhankelijkheid van God. En als we naar Babel kijken, het huidige Irak, en het is een deel van Iran, dan zijn we ook in het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris. Dan zijn we eigenlijk een beetje in dat terrein waar het paradijs zich ook heeft bevonden tussen de Eufraat en de Tigris. Dan zou je kunnen zeggen dat Babel heeft eigenlijk die plek van God, die God had in het paradijs ingenomen. En daar zie je dat conflict komt, want God wil een plek hebben op aarde. En daarom zal koning Nebukadnezar ook moeten luisteren. Die vers 1 tot, en 3 tot 3 zijn eigenlijk heel opmerkelijk. Dat deze woorden komen uit de mond van deze man. En dat deze proclamatie die blijkbaar werkelijk de woorden letterlijk weergeven die deze koning naar zijn hele rijk heeft laten sturen, nadat hij zich als een dier was geworden en in zijn koningschap was gesteld en de heerlijkheid en de eer had moeten erkennen van de God van de hemel, naar zijn hele rijk had laten sturen door Herauden en ze overal had laten voorlezen. En op dat moment niet gedacht hebben, nou, ik onttrek me eraan. Want laten we eerlijk zijn, wat is er in zijn gedachtenleven, bij zijn geest, wat is er overgebleven van die eerste droom die hij had? Toen Daniël had uitgelegd wie de God van de hemel was. En dat er aan al die rijken een einde zou komen. Want dat het koninkrijk van God op aarde zou komen. Helemaal niets blijkbaar, heeft er helemaal niets mee gedaan. Er was geen enkele sprake van bekering. Maar hier staat in het eerste vers, koning Nebukadnezar en alle volken, natie en talen, mogen hun vrede toenemen. En dan staat in vers 2. Het behaagt mij de tekenen en de wonderen van de Allerhoogste te vertellen. Het behaagt mij. Hij is er werkelijk blijkbaar door veranderd. Ik vind het fijn om te getuigen van wat de Allerhoogste in mijn leven heeft gedaan. Nou, er zijn heel wat christenen of mensen die zich christen noemen. Dan zou je eens moeten vragen, wil je vertellen wat de Allerhoogste in jouw leven heeft gedaan? En hier hebben we een heidense koning. En laat dan als de onderdanen weten, het behaagt mij om te vertellen wat de Allerhoogste in mijn leven heeft gedaan. En denk tegelijkertijd, wat is God genade geweest voor deze man? Hoe ver gaat die genade van God? Dat een man die zo'n leven heeft gehad, en zo trots was op zichzelf, en op zijn prestaties, en alles wat hij tot stand gebracht heeft, dat hij zo ver komt dat hij zegt, het behaagt mij om te getuigen van wat de Allerhoogste bij mij gedaan heeft in mijn leven. En hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. En zijn heerschappij is van generatie op generatie. Dan gaat hij verder, zegt hij, ik leefde zorgeloos in mijn paleis. Nog even dit over de eerste drie versen. De woorden zijn opmerkelijk. En hij was ook werkelijk oppermachtig, dat lezen we ook in dit stuk in vers 10. De visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen waren deze. Ik zag een boom midden op de aarde, groot was zijn hoogte, tot aan het einde der aarde zijn takken. Iedereen onder zijn voet bood het schaduw aan en voedsel bood het aan. Hij was werkelijk de machtigste koning hier op deze aarde. En het is vaker in de Bijbel, hoor, dat je... Dat God Nebukadnezar die plek geeft. Dat hij dus een plaats heeft, dat moeten we niet vergeten, Nebukadnezar. Door God weliswaar gegeven, maar zo'n hoge plaats dat hij. Het lijkt toch de takken. En Babel was gebouwd. Lezen we in Genesis 11. Dan beginnen we Babel, toen komen we Babel tegen. En wat zeggen we? Laten wij een toren bouwen die tot aan de hemel reikt. En laten wij onze naam maken op de aarde. En dan gaat God die toren bezien. En de bouw die wordt gestaakt. Maar hier komt een boom en die reikt tot aan de hemel. Het hele beeld is Babel dus in optima forma. Alsof Genesis 11 gelukt is. Een naam gemaakt over de hele aarde. Nebukadnezar staat erboven. Hij is groot. Alle koninkrijken de aarde moeten hem dienen. Hij heerst over alles. Hij geeft aan de hele aarde voedsel. Alles schuilt onder zijn takken. Is werkelijk in een... Wat hij ziet is een enorme, impotentie. Het gaat eigenlijk een mens te boven. Het lijkt alsof hij hier als het ware de plaats inneemt, buiten God om, van de Heer Jezus Christus, die straks werkelijk over deze hele aarde zal regeren, en over iedereen zijn voedsel zal geven, en schaduw, en vrede. Maar hier is het. Hier is de ander. Hier is degene van die dat niet namens God doet. Hier is het beeld van iemand die zijn eigen daarvoor de eer geeft. Maar die plek heeft hij. Er staat dus op Jeremia 27. Dus goed kijken wat hier staat. Jeremia 27, vers 5 en 6. Dan zegt de Heer God, ik heb de aarde gemaakt. De mensen en het vee die op het aardoppervlak zijn, door mijn grote kracht en door mijn uitgestrekte arm. En ik geef haar aan wie het in mijn ogen goed is. Wel nu. Ik heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Zelfs ook de dieren van het veld heb ik hem gegeven om hem te dienen. Dat is een eigenaardige tekst, vindt u niet? Dat moet je even tot je laten inwerken. Maar hier zie je de, wat in dit hoofdstuk zo bijzonder naar voren komt, kun je hier benadrukken. Ik heb hem dat gegeven. Alleen die erkenning komt niet van Nebukadnezar. Maar ik heb dit aan Nebukadnezar gegeven. Ik geef het aan wie ik wil, zoals God dat straks zal geven in de handen van Jezus Christus. Ja?
Mag ik u iets vragen? Die Nebukadnezar, heb je dat nou in zijn onnozelheid niet gedaan of heeft hij het bewust niet gedaan?
Wat niet?
Nou, te erkennen dat hij
het. Ja, ik denk dat hij dat. Nou, ik vind het wel een hele mooie vraag en laat me even op ingaan. Ik denk, wij, als we gewoon naar onszelf kijken, wel, wanneer erkennen wij God niet? Als wij te trots zijn. Trots, hoogmoed is de wortel van alle zonden. Het is het begin ervan. He, het satanische wat Satan wilde, hij wilde als God zijn. We vinden in de Bijbel dat Satan een enorme plek door God had gekregen, maar wel door God. God had hem een positie gegeven als een cherub boven alle engelen. De Bijbel zegt in de berg op het noorden, hij zag daar het aangezicht van God, maar hij was God niet. En hij dacht, ik zou ook wel eens God willen zijn. En daarmee erkende hij niet het gezag van God over zijn leven. En lieve mensen, dat gaat echt ook, als ik pastoraal bezig mag zijn, dat gaat heel erg diep. Want als wij, ik denk zo even, dat schiet me er binnen, aan een tekst die de Heer Jezus zegt. Als hij met de fariseeën en de schriftgeleerden bezig is, hè, en dan zeggen ze tegen hem in het Matthäus-evangelie, dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, uw discipelen, die, waarom handelen uw discipelen niet naar de overleveringen van de ouden? Want ze eten met ongewassen handen. Ja? Dus er was na de Bijbel, waren er allemaal overleveringen. En dat hebben wij ook. Hè? Dus allemaal dingen die mensen verklaren. Dat kunnen slechte dingen zijn. Dat kan ook slecht verklaard worden. Maar dat kan ook heel goed verklaard worden. Dus daar is vaak niks mis mee. En dan geeft Jezus dit antwoord. Waarom maken jullie door jullie overleveringen het gebod van God krachteloos? Dat betekent als God zegt, je moet als je ouders armoedig zijn, moet jij voor je ouders zorgen. Maar jullie zeggen, als dat geld, als je dat geld bestemt voor de kerk, dan hoef je niet voor de ouders te zorgen. En daarmee maak je het gebod van God krachteloos. Dus in heel ons denken, in onze trots, als wij niet willen buigen voor het woord van God, maken we het woord van God krachteloos. Het heeft altijd een effect op het woord van God. Als je zegt, ja, maar als het om scheiden gaat bijvoorbeeld. Ik wil geen herstel, ik wil scheiden, want dan valt met die man of die vrouw niet te leven. Dan maak je het gebod van God krachteloos, dat gebod dat herstel wil. Het heeft altijd een effect. Of we leven vanuit het woord van God, of we doen het niet. En Nebukadnezar, zijn hele trots, het hele hoofdstuk laat zien dat hij niet iemand kan hebben die boven hem zou staan. Hij kan het niet verdragen, iemand die boven hem zou staan. Hij weet ervan, hij heeft moeten erkennen al in hoofdstuk 2, en hij heeft moeten erkennen in hoofdstuk 3, dat er een God was. Die God die nu tegenkwam in de brandende oven. En die God waar Daniel over sprak toen in hoofdstuk 2. Maar te erkennen dat hij staat daar op het dak. En hij wordt gewaarschuwd, hè, hier. Dus hij had het kunnen weten. En ja, is er dommigheid? Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens, Romeinen 1 zegt het, dat ieder mens in zich weet dat er iemand boven hem staat, voor wie die verantwoording heeft af te leggen. Er zijn maar heel weinig mensen, maar een paar procenten van de hele wereldbevolking, dat niet gelooft dat er niets is. Ergens geloven we allemaal, er is iets. Zoals Romeinen 1 zegt, ze hadden het kunnen weten. Maar ze hebben God niet erkend. Daar gaat het om. Ze hebben niet erkend dat er een schepper was. Ze hadden het kunnen weten uit de natuur. Maar ze hebben liever hun eigen theorie gehad, als te erkennen dat God er is. De hele evolutie, theologie en theorie, die is gebaseerd op het niet willen erkennen dat er een God zou zijn. Want als je eenvoudig zou erkennen dat er een God is, die almachtig is en die door zijn woord de wereld kan voortbrengen, dan ben je van het hele probleem van de evolutietheorie bevrijd. Niet? Maar we kennen het niet. Erkennen dat er iemand is voor wie je verantwoording hebt af te leggen. En zo vaak. Ik pak zo de draad wel weer op, hoor, maar wij lazen net aan tafel die geschiedenis van Agab. En dat Agab zich gaat vermommen om niet geraakt te worden als hij naar Israël gaat. Hè? Hij komt in die strijdwagen met zijn zwager Josia uit de koning van Juda. En dan gaat hij daar naartoe en zegt hij, ik vermom me als een gewone soldaat, want dan hebben ze hem niet in de gaten. Alsof je je voor God kunt vermommen. En dan komt een pijl, die wordt een beetje zomaar afgeschoten en die treft hem. Gods woord, het is altijd de waarheid, die komt altijd uit. Maar te erkennen dat er een God is, die boven je leven staat. De oorzaak daarvan is niks anders dan trots. Ook Eva uiteindelijk wil als God zijn. Erkennen in je leven dat God alle dingen laat meewerken ten goede. Erkennen dat je een zondaar bent. Erkennen dat je schuldig bent. Gisteren sprak ik in de tent over de Samaritaanse vrouw. En ik zeg ja. Ze ontmoet Jezus en op een gegeven moment zegt ze, ja, ik ben eigenlijk niet getrouwd, maar ik heb wel een aantal mannen gehad. En dan zegt Jezus, ja, nu komt de waarheid bij je naar boven. Nu ga je zien wie je bent. Maar dat is voor heel veel mensen moeilijk, hoor. Om te erkennen, ik heb mensen meegemaakt die de verschrikkelijkste dingen uithaalden, maar erkennen dat ze zonde waren, dat wilden ze niet. Ja. Maar goed, zo ligt het eenmaal.
Nebukadnezar doet dat hier ook in vers 8 nog. Hè? Zeg je nog dat Belshazzar zijn God is.
Ja, precies. Hij vergelijkt ook Daniel. Daar kom ik nu natuurlijk nog. Maar ook Daniel is een van zijn goden. Dan wel de voornaamste van zijn waarzeggers. Het hoofd ervan. Maar hij gelooft nog steeds dat hij bij een van die goden van hoort. Die hij heeft aangesteld en waarover hij kan beslissen. Zoals uiteindelijk Agab er natuurlijk ook een hele rits had gehad. En die ook precies vertelde wat hij graag wilde horen. Ja. Nou, we lezen volgens in vers 4. Dat we verder gaan bij Nebukadnezar. Dat hij zorgeloos in zijn huis leefde in welstand. En eigenlijk heb ik van onze broeder daar ook al een beetje de vraag beantwoord. Hij was zorgeloos. Hij dacht, ik heb het gemaakt, ik ben gekomen. Alles wat ik wilde bereiken in mijn leven, dat heb ik bereikt. En hij was dus in een zorgeloze toestand. En dat is een gevaarlijke toestand, lieve mensen. Als we nooit met ons hart en met ons leven en met onze daden in het licht van God komen en we zijn zorgeloos, omdat we ook helemaal niet meer zien wie we zelf zijn en wat we verkeerd hebben gedaan. Hij had er gewoon ook geen benul van in dat opzicht. Hij dacht, nou, ik heb het aardig goed gedaan. Hij hoefde voor niemand verantwoording af te leggen. Hij was een alleenheerser, hij was een potentaat. Maar God verwijt het ook Israël op zeker ogenblik. zegt, jullie leven in zorgeloosheid. Jullie vragen je nooit af van, is ons leven wel in orde? Is dat wel goed? Er staat in Ezechiël 16 vers 49, zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Trots, overvloed voor voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. Het is levensgevaarlijk zo te denken. Het zwaard van Damocles, dat hing boven Sodom en ze leefde in zorgeloze rust. Maar zo is het toch ook in de wereld. We hebben toch echt de hulp van de Heilige Geest nodig. Om mensen ervan te overtuigen dat er een eind komt aan deze wereld. En dat die niet eeuwig is. En dat God deze wereld niet zo bedoeld heeft zoals die nu is. En dat je het allemaal wel gemaakt kunt hebben. Wij zeggen, nou, Sodom en Gomorra in zorgeloze rust. Die maatschappij was een verschrikkelijke maatschappij. Hoeveel van ons hebben niet, laten we eerlijk zijn, hebben we niet gedacht van, het is heel terecht wat er met Sodom en Gomorra gebeurde. Dat denken we toch allemaal? Wij leven in dezelfde wereld. En die wereld leeft ook in zorgeloze rust. Daarom is het zo noodzakelijk dat het evangelie gebracht wordt. Dus zorgeloosheid is verschrikkelijk. Waarschijnlijk had Nebukadnezar dus alles onder controle. Hij was zorgeloos. En daar gebeurt het. Over één ding had hij geen controle. En dat vind ik prachtig in dit stukje. En dat is ook het verschil wat wij hebben en wat Nebukadnezar had met de dieren. God heeft de mens geschapen met een geest. God heeft de mens geschapen met een geest, omdat God met die mens, in de geest van die mens, met de geest van die mens in contact kan treden. Wij kunnen denken, of zoals dat in de filosofie wordt genoemd, wij hebben een reden, wij kunnen dingen overdenken, wij kunnen zeggen, is dit goed of is dat verkeerd? Wij kunnen daden van onszelf of van anderen kunnen we in ogenschouw nemen. Wij kunnen bedenken, dit gaan we dan doen, en dit gaan we dan doen, en dit gaan we over een uur doen.
We zijn rationeel.
Wij zijn rationeel. En midden in die nacht, daar komt Gods geest met de geest van Nebukadnezar in contact. En daar heeft hij geen controle over. En dat is me goed over. Zoals het nooit vergeefs is om het evangelie te brengen, omdat in de geest van de mens, en ik mag gerust weten, ik heb dat frappant, hoor, hoe vaak ik dat heb meegemaakt, dat mensen zeiden, toen en toen heb je dat gezegd, ik heb er nooit meer aan gedacht, en op een gegeven ogenblik, ja. Dat Gods geest is wonderlijk. Gods geest bereikt mensen. En hij had dat al moeten erkennen in het tweede hoofdstuk, dat in dat Daniel de geest van de heilige goden aanwezig was. En daarmee wil hij zeggen, bij mij niet. En dat was natuurlijk ook zo. Nebukadnezar, hij ligt daar. En dan krijgt hij dit visioen. En God laat hem dat zien. En God treedt met zijn geest. Die dringt in hem door. Met zijn geest. En hij is verontrust. Hij weet niet wat het betekent. Het houdt hem bezig. Hij kan dat niet wegwuiven. Hij heerste over alle dingen in zijn rijk. Als iets hem niet ziende, dan kon hij daar gewoon een eind aan maken. Zo'n man was het. Hij hoefde maar te bevelen en het gebeurde. Hij hoefde niet eens naar het resultaat te kijken. Hij kon het weggummen uit zijn rijk. Wie het niet wilde zien, hoefde het niet te zien. Maar hij had geen invloed op zijn eigen geest. God dringt daar in binnen. Hij laat hem een visioen zien. En hij weet het, hij kan het niet wegwuiven. En hij doet wat alle mensen dan doen als ze verontrust zijn. Dan gaan ze hulp zoeken bij mensen. En terwijl onze geest, als het daarom gaat, onze gedachten leven, eigenlijk alleen rust kan gaan vinden bij God. En we zouden dat ook veel meer anderen moeten aanreiken. Dus tegen ook anderen zeggen dat we de Bijbel met hen lezen. En dat, want de Bijbel is een geestelijk boek. Het zijn geestelijke woorden. De Bijbel is er voor de geest. Ook voor onze geest. En als we de Heilige Geest niet hebben ontvangen, dan kunnen we het niet verstaan. Een ongeestelijk mens begrijpt niet de dingen die van de geest zijn. Maar ik heb een hele, hier een heel boek en dat hele boek is van de geest. Van de geest van God. En als we de Bijbel goed zouden kennen, zouden we mensen daarmee kunnen veranderen. Zo ook de Heer Jezus die dat deed. Die mensen veranderde puur door het lezen, door het aanreiken van woorden uit de Bijbel. Hij kan dat niet wegnemen. Hij is hevig verontrust, Nebukadnezar. Nou, dan laat hij al die mensen komen, hè, de magiërs, ze worden hier genoemd. En de bezweerders, de algeën en de toekomst. Voorspellers, die toekomst in hetzelfde rijtje wat we ook in hoofdstuk 2 tegenkomen. Die zijn alleen de waarzeggers, de toekomstvoorspellers, die zijn daar aan bijgevoegd. In het Hebreeuws is dat het woordje gasraya, de waarzeggers. De stamkomst van het werkwoord snijden. Dat heeft te maken met dat deze mensen van de ingewanden van de dieren, uit de ingewanden van de dieren de toekomst voorspelden. Hij laat ze allemaal komen, maar ze weten natuurlijk helemaal niks. Ze kunnen helemaal niks voorspellen, ze zijn er helemaal niet toe in staat. Deze hele groep mensen zijn eigenlijk gewoon nutteloos. En we hebben vandaag de dag, zien we dat ook weer. Er wordt, er zijn allemaal boeken over te lezen, hoeveel wereldleiders er wel niet zijn die beslissingen moeten nemen en die zich echt laten leiden door mediums. Die echt waarzeggers laten komen in uw kamer en zeggen, dat en dat ben ik verband, kan ik dat doen? Die beslissingen, we leven echt in een wereld waar beslissingen worden afhangen van mediums, van waarzeggers die mensen adviseren. Dus we zijn niet zo ver bij deze wereld vandaan. Want mensen zijn bang om beslissing te nemen. Wat gaat er gebeuren? Wat kan er gebeuren? Wat is de toekomst? En nou, deze koning die laat het ook komen. Hij laat de Galdeën komen. Hè? Dat is oorspronkelijk kwamen die uit het land Kaldoe. En dat werd later bij Babel gevoegd in de Tenach. De hele Joodse Bijbel. Die Galdeën, dat worden gewoon als Babyloniërs gezien. Nou, en het wonderlijk is dat hij dat ook in deze proclamatie zegt. Deze proclamatie naar al die volken zegt Nebukadnezar, deze mensen waren waardeloos, nutteloos. Ze hadden geen enkel nut. En toen heb ik Daniël laten komen, omdat in hem de geest de goden of de geest van God woont. En Daniël die hoort het allemaal aan. En hij vertelt dat aan Daniël, dat visioen. Letterlijk geeft hij dat weer aan Daniël. In die proclamatie vertelt hij dat ook letterlijk weer. Het is nou niet een beeld van een mens. Of het is niet een beeld van een dier. Zoals ze dat elders in Daniël tegenkomen. Het is een beeld van een boom. Die staat midden op de aarde. Als de centrale grootheid van de hele wereld, zoals de torenbouw van Babel. En er was te zien tot het einde der aarde, en dat wilde men met de torenbouw van Babel ook doen niet. Het lijkt er allemaal heel erg sterk op. Die toren die tot in de hemel lijkt, en is een boom. En die macht die krijgt deze man nu in handen. En hij erkent God niet. Het hele visioen wijst naar Nebukadnezars hoogmoed, omdat hij tenslotte zegt, is dit niet het hooggrote Babel dat ik gebouwd heb. Terwijl hij door Daniël gewaarschuwd is. Denk erom, Daniël. Er is een God die boven jou staat. Die dat wandelen op zijn paleis. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Komt na dit visioen. Nadat Daniël dit visioen hem heeft uitgelegd. En nadat Daniel hem heeft gewaarschuwd. En nadat Daniel heeft gezegd, kom dan toch, onderwerp je toch aan die hemelkoning. Onderwerp je toch alsjeblieft aan hem. Kom dan tot, tot bekering. Daniel was verbijsterd. En doe uw ongerechtigheden weg. En tracht benaderd genade te bewijzen aan de ellendigen. En ziet u wat Daniel doet? Daniel neemt geen woord terug van de uitleg die God hem geeft. Hij maakt, zegt zelfs niet alleen dat die bang wordt uitgehouden, zoals Nebukadnezar het zegt. Maar bij de uitleg zegt Daniel, hij zal helemaal verwoest worden. Zal worden weggenomen. Hij maakt eigenlijk nog een stukje erger. En hij haalt het stuk voor stuk. Hij legt dat hele visioen. Hij behandelt het. Hij doet niet alleen de uitleg, Daniel. Laat leven. Hij doet niet alleen de uitleg. Maar hij zegt tegen Nebukadnezar, kijk, dit heb je gezien. En dit betekent het. Stuk voor stuk, beetje bij beetje, laat hij het tot Nebukadnezar doordringen. Maar het is 3:00. En ik denk dat het een mooie tijd is om de koffie te gaan drinken. Dat als je de Bijbel leest, wij weten heel weinig van de 10 stammen uit Israël die weggevoerd zijn naar Assyrië. En zo nu dan komen wat van die stammen weer tevoorschijn. Maar in ieder geval weten we dat het Assyrische Rijk, daar eens zijn de 10 stammen gebracht. Koninkrijk van koning Jerobeam, net als hoofdstad Samaria. Het is opmerkelijk dat wat de Bijbel wel vertelt, is dat dat gebied Assyrië, waar die 10 stammen naartoe zijn gebracht, ook daar wordt Assyrië vergeleken met een boom, die tot in de hemel reikt, waar de vogels des hemels zich in nestelen. Slaat me even op, Ezechiël 31. En dan weet u gelijk dat het dus eigenlijk gaat over die 2 wereldrijken. En dat het eigenlijk altijd over de wereldrijken gaat. Ik heb dat wel eens eerder gezegd. Dat de wereldrijken die in de Bijbel worden genoemd altijd wereldrijken zijn die over Israël hebben geregeerd. En die over die regering die zij hebben gehad over Israël verantwoording hebben af te leggen. In de toekomst. Ezechiël 31. Ezechiël 31. Vers 3. Zie, Assyrië was de ceder op de Libanon. Met mooie takken als een woud dat schaduw geeft en hoog verstand is. Zijn kruin reikte tot in de wolken. Het water deed hem groeien, de watervloed deed hem hoog worden. Die vloeide met zijn stromen rond de plaats waar hij geplant was en stuurde zijn waterlopen naar alle bomen op het veld. Daarom werd zijn stam hoger dan alle bomen op het veld. Zijn takken werden talrijk en zijn twijgen lang, vanwege het vele water toen hij uitliep. Alle vogels in de lucht nestelden in zijn takken. Alle dieren van het veld wierpen jongen onder zijn twijgen. In zijn schaduw woonden zij alle, vele volkeren. Hij was mooi vanwege zijn grootte, vanwege de lengte van zijn takken, want zijn wortels reikten tot aan veel water. De ceters in de hof van God evenaarden hem niet. De cipressen waren niet te vergelijken met zijn takken. Geen enkele boom in de hof van God was met hem te vergelijken in zijn schoonheid. Ik had hem zo mooi gemaakt met zijn vele takken, dat alle bomen van Eden hem benijden, daar in de hof van God. Daarom, zo zegt de Heer, omdat u zo hoog van stam geworden bent, dat hij zijn kruin tot in de wolken stak, en zijn hart zich vanwege zijn hoogte verhief, daarom zal ik hem in de hand van een heerser van de heidenvolken geven, die met hem zal doen en overeenkomstig zijn goddeloosheid. Ik verdreef hem. Vreemden, de gewelddadigste van de heidenvolken, hakten hem om en lieten hem liggen. Dus dat kun je natuurlijk heel goed vergelijken met wat we hier lezen. Alleen het grote verschil met Babel is dat er een stomp van Babel over blijft staan. En dat hier van Assyrië leest dat die volledig wordt weggedaan. Maar ook hier hebben we in Egypte, we lezen het allemaal, dat er al die landen die op de een of andere wijze te maken hebben gehad met het volk Israël, die wereldrijken, die begint bij Egypte, hè, waar Israël tot de slavenvolk gebracht is, daar zal Egypte verantwoording voor hebben af te leggen. Assyrië, dat na Egypte kwam en dat de 10 stammen heeft weggevoerd, Babel, dat de 2 stammen heeft weggevoerd. En dan krijg je de Mede en de Persen, dat Israël geweldig heeft onderdrukt. Krijg je het Griekse Rijk. En we allemaal hebben ze te maken gehad met het onderdrukken van Israël tot en met het Romeinse Rijk, waar tenslotte de Heer Jezus in is geboren. Maar daar hebben we dus eigenlijk over. God heeft ze groot gemaakt. En ze hebben niet erkend dat de Heer en de grootheid ze hier en de grootheid heeft gegeven. Wat gebeurt er met die boom? Het opmerkelijke is hier in Daniel 4 dat we lezen dat de koning Nebukadnezar toekijkt. Hij heeft het niet meer zelf in de hand. Die boom die wordt omgehakt. Hij kan er niets tegen doen. Het is een visioen. En er komt een wachter uit de hemel. En we lezen ook dat het op het besluit van de wachters was. Ik moest even kijken, vers 13. In de visioenen die mij op mijn bed van ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende: hou die boom om, kap zijn takken, strook zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren ervan onderweg vluchten. En er staat in vers 17, dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heilige. Dan zie je dat het een bevel is geweest, het is een verzoek geweest. Het is een verzoek geweest van de heilige. En ik denk dat je dat kunt vergelijken met wat we ook in de Openbaring lezen, als er de tijd komt van een grote verdrukking. We lezen hier ook van Nebukadnezar. Dat er eigenlijk voorziet hij de hele wereld van voedsel. En straks zal er ook een tijd komen waarop de antichrist zal regeren. En waarin hij je niet kunt kopen of verkopen. En daar blijkt dat hij eigenlijk iedereen van voedsel zal voorzien. Behalve degene die door God worden bewaard. En hier blijkt het lijkt hier zo dat heiligen tot God gebeden hebben. Hoe lang het allemaal zou gaan voortduren. In ieder geval, het is het verzoek van de heilige om de boom om te hakken. En het bevel berust op het besluit van de wachters en op het besluit van de Allerhoogste, vers 24. Dit is het uitleggen van de koning en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn heer de koning overkomt. Dat besluit dat staat dus onherroepelijk vast. Maar het feit dat die boom wel wordt omgehakt, maar dat die vervolgens een stam blijft staan, betekent dus dat het niet het definitieve einde van de boom is. God is bij machten, denk maar aan het volk Israël. En er zal een troon komen uit de afgehouwen. Een reisje voortkomen uit de afgehouwen troon van Isaïe. En dat zal vrucht dragen. Dus ook hier hebben we wel de stomp die overblijft, die tronk. En die geboeid in de aarde blijft staan. En die toch weer, dat betekent toch weer dat er herstel voor deze koning mogelijk is als hij het gaat erkennen. Daniel is er in ieder geval, als hij de droom hoort, het visioen hoort, helemaal overstuur van. En dat blijkt met hoeveel liefde Daniel deze koning heeft gediend. Hoe hij wist dat hij op zijn plaats was en dat God hem deze plaats had gegeven. En dat hij het heil, het welzijn van deze koning heeft gezocht. Hij werd er verbijsterd van en dat was blijkbaar duidelijk te zien. Want koning Nebukadnezar zegt tegen hem: nou Daniel, moet er niet verschrikken. Vertel me nou maar rustig van wat de droom betekent. Want Daniel, hij weet ook dat wat Daniel zou zeggen, dat dat het besluit van God is. Maar dan is hij toch verbijsterd, omdat hij het beste voor de koning heeft gezien. En hij zal dat besluit van de koning en de uitleg daarvan te kennen maken. En hij begint ermee tegen de koning te zeggen dat die geweldige boom die de koning ziet, dat hij dat is. Dat God hem die positie werkelijk heeft gegeven. En dat hij zo machtig is dat iedereen van hem afhankelijk is. Want dat betekent het eigenlijk, als het hele visioen wil samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, nou, u bent zo machtig geworden, koning, dat alle mensen in de hele wereld zijn van u afhankelijk. Wat hun voedsel betreft en wat hun slaap betreft en wat hun eten en drinken betreft, ze zijn van u afhankelijk. U bent dat, o koning. Het is een zin die de koning natuurlijk al eerder had gehoord, hè, in hoofdstuk 2. Dat gouden hoofd, dat bent u, o koning. Dus hoeveel kan een mens verdragen? Als dat door Daniel tot je wordt gezegd, dat je de machtigste bent, dan bent u, o koning. Om dan te erkennen dat God je die macht gegeven heeft, dat God boven je staat. Terwijl je in de wereld waarin je bent, dat helemaal niet ziet. Binnen het, dat is misschien wel eens fijn om te zeggen, het jodendom, bij het jodendom is men veel meer bezig met dingen die wij niet zien. Met een onzienlijke wereld, waar de werkelijkheid, de realiteit van de wereld die wij niet zien, de wereld waar God is, de wereld waar de engelen zijn, de wereld waar waar God woont. Hè, denk bijvoorbeeld eens aan Elisa, als Elisa in Dothan is. En als zij echt bang is, die zegt van, we zijn allemaal tegenstanders. Dan zegt Elisa van, o Heere, open zijn ogen. En dan ziet hij dat een hele leger van engelen rondom hen is. We komen in het Oude Testament veel meer de realiteit van engelen tegen als in het Nieuwe Testament. God heeft ons daar ook geen opdracht voor gegeven. Maar van het Oude Testament lezen we bijvoorbeeld dat God de geboden in de handen van engelen heeft gelegd. En door bemiddeling van engelen ze bij het Joodse volk zijn terechtgekomen. In Israël was de realiteit van die engelwereld, van de wachters die er waren, van God die er was, veel meer aanwezig. En dat zat er ook veel meer in. Wij hebben dat niet zo nodig. Het wordt ons ook niet gezegd dat wij contact moeten opnemen met de onzienlijke wereld. Het wordt wel heel populair in ons. Paulus zegt ergens of we nou, ik had het hier opgeschreven, of je nou die wereld ziet of dat je het niet ziet, voor ons is er maar één God en Jezus Christus. En dat zijn degenen naar wie wij ons richten. Wij richten ons niet naar een engelenwereld toe. Wij richten ons in geloof in God. En voor het Nieuwe Testament is het zo dat wat de Bijbel zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond in die onzienlijke wereld. Voor ons is het aanspreekpunt in die onzienlijke wereld is niet engelen, dat zijn niet engelen, maar dat is God. Is niet Mozes, zijn niet engelen, maar dat is de Heer Jezus zelf. Dus koning Nebukadnezar, die krijgt de hele uitleg van die droom en de waarschuwing daarbij van Daniël te horen. En dat het besluit van de Allerhoogste komt en dat het zijn Heer de koning zal overkomen in vers 26. Er wordt ook bijgezegd dat met de stam, met de wortels van de boom besluit te staan. Uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. En hij kan het niet. Nadat u dat erkend heeft. Er is wat voor nodig bij Nebukadnezar om dat te erkennen. En dat gebeurt al. Vers 28 staat er naar. Vers 28, ja, dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Het lijkt alsof daar een gedeelte tussen komt dat Daniel genoteerd heeft over koning Nebukadnezar. Misschien kon hij helemaal niet meer schrijven toen hij als een beest was geworden. Maar zien jullie wat er nou eigenlijk gebeurt? En wat we in het boek Daniël ook telkens terugvinden. De mensen kunnen zo vol glorie en praal en heerlijkheid zijn. En ze kunnen zo macht hebben. Ze kunnen de prachtigste paleizen laten bouwen. Ze kunnen het goud laten schitteren. Het is al die heerlijkheid. En God kijkt er zo anders tegenaan. Het is als toen in het Romeinse Rijk. Ook het Wereldrijk. Het laatste Wereldrijk. De Caesars, koning Augustus. Koning Augustus wordt niet voor niets genoemd de Augustus de Grote. Dus dat betekent dat het Romeinse Rijk op zijn grootste macht was. Op zijn grootste heerlijkheid. En op dat moment, als dat Rijk op zijn grootste heerlijkheid is, biedt de Satan die heerlijkheid Jezus aan. Op dat moment. De wereld en al de heerlijkheid van de hele wereld. Al het goud en het zilver en de paleizen en de glorie en de majesteit, ik bied het u aan. Als u voor mij buigt. En Jezus zegt: ga weg van mij, Satan. Ik wil jouw wereld niet. Dus. En dat zien we. In deze geschiedenis ook. Die hele geweldige macht. En glorie en heerlijkheid. Hij wil niet erkennen. En God, de koper zegt, God weet de staat te hoogmoedigen. Maar de nederige geeft die genade. En God laat hem eigenlijk door een proces heen gaan. En ik denk dat het ook nog pure genade van God is. Waarop deze man leert zien wie hij eigenlijk is, een beest. Toen ik een, hoe zegt Asaf dat? Toen was ik een redeloos dier bij u.
Toen ik in de heilige omringing.
Ja, wat zeg je?
Toen ik in uw heiligdom inging, zoiets daar.
Ja, ja. Totdat ik uw heiligdom inging. Ja. Toen was ik een redeloos dier bij u.
Groot beest.
Maar zonder reden. Ik heb het niet. En dat zie je bij deze man ook. Hij is helemaal. Hij is aan de dieren gelijk. Hij eet het voedsel van de dieren. Hij eet het gras. En hij wordt. Ja, zijn nagels worden als de nagels van vogels. En zijn haar wordt als de veren van de vogels. Hij ziet er niet uit. Hij is zonder verstand. En God laat hem 7 jaar lang. Dat is een goddelijke tijd in deze periode. Dan komt toch voor hem het herstel. En dan, als dat herstel terugkomt, dan komt hij, als zijn verstand terugkomt, dan is het eerste, als God hem zijn verstand terugkomt, dat hij erkent wie God is. En ik denk dat het het eerste zal zijn, als mensen tot bezinning komen, als de Satan niet meer kan verleiden, als de Satan ook wordt weggedaan, als we lezen over het vrederijk, dat zullen mensen naar Jeruzalem toe gaan. En ze zullen de woorden van God zoeken. Ze zullen regeringen, zullen Jeruzalem binnengaan. En ze zullen naar God toe gaan. En ze zullen ze zullen willen onderwezen worden in de woorden van God. Ze zullen willen weten wat de gedachten van de Allerhoogste zijn. En ze zullen merken dat wat God zegt tot heil is. En daarom eindigt dit stuk toch positief. Deze geweldige potentaat. Hij uiteindelijk, lieve broeders en zussen, uiteindelijk buigen ze voor God wat voor mensen er ook zijn geweest, nogmaals. Of het nou een Hitler is, of het nou de Rode Khmer is geweest. Of het nou Stalin is geweest. Of het nou die heersers geweest, of die duizenden, miljoenen mensen hebben gedood en beslagen. Uiteindelijk zullen ze buigen. Uiteindelijk zullen ze moeten buigen voor hem die op de troon is, voor de koning der koningen, voor hem van wie de heerschappij eeuwig is. Uiteindelijk komt het goed. Openbaring 11 zegt, de koninkrijken van deze aarde zijn geworden aan de Heere en aan zijn gezalfde. Dat is het positieve einde. De koninkrijken van de aarde, die aan al die grote heersers van deze aarde behoorden, tot aan de antichrist toe. Uiteindelijk eindigt de Bijbel met dat hele positieve, alles wat er voorkomt in de Openbaring, met het vernederen van al die heersers hier op aarde. En dan eindigt het uiteindelijk. En we zullen er allemaal bij staan. We zullen allemaal juichen. En we zullen allemaal eer geven aan God. Zijn Heer, u hebt gedaan. Uiteindelijk zijn de koninkrijken geworden, van de aarde geworden, aan de Heere en aan zijn gezalfde. Dat wil zeggen, aan de Heer Jezus. God is genadig. God heeft al het oordeel over deze aarde uitgesproken. Er komt een moment dat er een vonnis zal komen over deze aarde. Er komt het moment, dit wat we hier gelezen hebben. Lieve broeders en zusters, het was vast. God nam het niet terug. God had het gesproken. Het was een besluit van de Allerhoogste. Nebukadnezar zou vernederd worden. Het is het besluit van de Allerhoogste dat Jezus Christus verhoogd zal worden. Dat alle heersers zullen voor hem buigen. Dat ze allemaal vernederd zullen worden. Maar er is een uitweg. Een uitweg uit deze donkere, duistere wereld. Het is een uitweg om te erkennen dat er iemand is die boven je leven staat. Het is een uitweg dat er een erkenning dat er een God is die boven je leven staat. Het is een uitweg om te erkennen dat God Jezus Christus gegeven heeft. Dat hij niet alleen de koning is die gekruisigd werd, maar dat hij ook de heiland is. En dat God wil niet dat sommige mensen verloren gaan. God heeft er geen behagen in gehad. Dat zelfs niet dat iemand als Nebukadnezar, dat hij die zou vernietigen. God heeft er behagen in dat zelfs iemand als Nebukadnezar zou erkennen wie Jezus Christus is. God heeft er behagen in om zijn zoon als de Allerhoogste Heer hier op aarde te presenteren. Als de nieuwe Heer van deze aarde, de nieuwe Adam. Als degene die alles tot in orde heeft gebracht. Die zijn geest heeft uitgegoten. Die een nieuw leven tot stand heeft gebracht. En heerlijkheid en een erfenis. En die de zonde uit deze aarde, uit deze schepping, uit deze kosmos heeft weggedragen. En aan wie alle eer toekomt. Omdat hij de nederigste was. En eigenlijk weten we niet goed wat dat betekent. Dat de Zoon van God zich zo klein heeft gemaakt. Dat hij zijn mond heeft gehouden bij al het onrecht dat over hem kwam. Dat hij niet met zijn vingers geknipt heeft. Omdat er 7 legioenen of 12 legioenen engelen klaar stonden om in te grijpen. En dat God gewild heeft dat voor deze man iedereen zich zou buigen. Omdat hij het plan van God uiteindelijk alleen heeft uitgevoerd. Omdat hij degene is geweest die God heeft verheerlijkt. Omdat hij degene is die aan God alles heeft teruggegeven. Wat een heel mensengeslacht van God heeft afgenomen. Daarom komt hem al die eer toe. En alle eer en heerlijkheid. En wij mogen dat nu al doen. We komen niks meer tekort. Bij hem is rust en bij hem is vrede. En wij weten dat. God heeft hem boven alles gesteld. Het gaat met de wereld zoals het gaat. Maar het gaat precies volgens het besluit. Wat God heeft uitgedacht. En wat we zwart op wit in de Bijbel hebben. En alle knie. Ook die van Nebukadnezar. Elke mond en elke tong. Zal hem eren. Omdat hij de hoogste mens is die ooit op aarde heeft geleefd. Alleen hem komt die eer toe. Voor ons is alles genade. Hij heeft het werk gedaan. Wat geweldig. Amen. Zo, samen nog dankjewel.